Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Chris, leuk dat jij er ook bent.
Ja. Allemaal gehaald? Ben je thuis gekomen? Of nee, je bent net pas in Nederland aangekomen, toch?
Ja, maar iedereen is ziek thuis, dus het is een beetje een planning. Planning zegt iets, was het allemaal niet heel makkelijk. Maar goed, we zijn er.
Ah, je zit al thuis, ja. Ik zie het nu, ja.
Ja.
Het lijkt wel of je in die poes aan het praten bent en die kat.
Ja, dit is weer een nieuw... dit is een microfoon, maar er zit zo'n soort hamster op, ja. Of een kat, ja. Dus ik hoop dat het geluid wat beter is dan vorige week.
Ja, gelukkig. Ik was zo bang dat je die kat de nek omgedraaid had.
Nou, was het maar zo'n feest. Was het maar zo'n feest. Geef nog een paar dagen. Chris, ik geef jou één term en dan ga ik even achteroverleunen en dan hoor ik even wat jij ervan vindt. Het is track limits. Kom maar door.
Pwah, wat een drama. Maar weet je, het begon vorig jaar al met een drama. En het stopt gewoon niet. Het is zo ongelooflijk amateuristisch. En want weet je, het is, wat wil je nou van bocht 9 en 10? Wat wil je daar nou echt aan tijd winnen dat je er helemaal overheen gaat? Je moet gewoon zorgen dat je dan een soort verf op die curbstones maakt. Na die curbstones, dat je een bepaalde verf erop maakt wat een beetje glad is. Ja, dat je zoveel tijd verliest. Als je daar dan overheen komt, dat je dan gewoon de tijd wordt afgenomen. Maar die stomme witte lijn, het gaat echt helemaal nergens over. Nee. Ze begrijpen er echt helemaal niks van. En ik denk dat tenminste... Als ik de VIA was geweest en als ik dus zeg maar daar moest zitten, dan had ik me echt kapot geschaamd. Maar echt gigantisch.
Ik denk dat ze zelf ook al beseffen dat ze voor aap staan. Want dat zie je ook wel aan de officiële mededelingen die ze doen. Hè. Dat de stewards ook zeggen van strenge aanbeveling of sterke aanbeveling om dit te veranderen in de toekomst. Race Control heeft meer dan 1200 situaties moeten bekijken. Alleen al aangaande track limits. Ja, dat schiet natuurlijk volledig zijn doel voorbij. En we krijgen gewoon 5 uur na afloop van de race krijgen we pas de officiële uitslag, hè?
Ja, maar weet je, het is op een gegeven moment zijn er ook gewoon... is iedereen een steward geworden, hè? Dus de coureurs, die waren ook steward. Ik weet niet of je dat allemaal gehoord hebt. Want op een gegeven moment word je er ook chagrijnig van.
Ja,
dus
als je zelf
een penalty
gestraft,
krijgt.
Ja.
En natuurlijk, je rijdt er overheen. Dus Lewis had ook gewoon niet moeten zeiken en zeuren. Het is heel simpel. Je rijdt er overheen en dat mag gewoon niet. Maar ja, dan word je toch in die helm, ben je zo'n heet hoofd en heb je zoveel adrenaline, dat je natuurlijk zo giftig en neidig wordt en agressief.
En natuurlijk ook wel frustratie bij Lewis dat hij in zo'n auto rijdt op dit moment.
Ja, maar buiten dat. En dan ga je dus extra opletten op anderen. Ja, en dan kijk je natuurlijk en dan zie je dat. Maar je ziet het natuurlijk nooit echt helemaal goed, maar je hebt wel een gevoel erbij. Ja, dan ga je dat natuurlijk ook doorgeven. Want dan wil je namelijk dat iedereen die voor je rijdt of in achter je rijdt ook een straf krijgt, waardoor je dus jezelfde positie houdt. Ja.
Was natuurlijk niet alleen Hamilton die deed. Hè? We hebben het ook Norris horen doen. Maar ik denk nog veel meer coureurs. Alleen niet alles wordt natuurlijk uitgezonden.
Dus laat dat Norris was ook echt aan het piepen allemaal. Ze waren allemaal een beetje aan het piepen. Maar dat is een beetje de nieuwe tijd. Hè? Het is op een gegeven moment... Ja, het wordt allemaal wat softer.
Ja. Ja, maar goed. De FIA heeft gezegd dat ze toch wel de aanbeveling doen aan het circuit om... om een gravel trap, hè, dus wat grind te leggen bij de exit van 9 en 10 om dit te voorkomen. Maar goed, daar moet het circuit natuurlijk wel mee akkoord zijn, want je hebt ook een MotoGP. Kijk, op vrijdag hebben we natuurlijk ook veel track limits gehad tijdens de kwalificatie. Toen zei de FIA nog, het kan hier niet. We hebben dit in Monza gedaan, daar heeft het goed geholpen, maar hier kan het niet door andere klasses. Maar nu kwamen ze zondag toch met de mededeling van we gaan het toch proberen. In ieder geval, dat is wel onze doelstelling, want zo kan het niet langer.
Nou, ze begrijpen er echt helemaal geen hol van. Je hebt helemaal geen grindbak daar nodig. Je komt namelijk helemaal niet zo heel wijd meer. Dus als je nou gewoon of zo'n strip maakt, weet je wel, van dat nepgras.
Yeah.
Ja, en dan maak je een strip, zeg maar, van, ik noem maar wat, van een meter breed. Of je zorgt ervoor dat je daar, zeg maar, een meter breed, verf erop doet, wat heel glad is. Dan houdt iedereen vanzelf op. En dan, de exit van de laatste bocht. Ja, als... Op een gegeven moment zit daar zoveel van die broodjes dat je de auto vanzelf wel beschadigt. Dus je gaat niet meer verder.
Nee.
Dus wat maakt dat dan uit?
Ja.
Ik begrijp ze echt niet. Ze begrijpen er zelf ook helemaal niks van. Dat is maar te zien.
Nee. Nou ja, we hebben natuurlijk vrijdag ook al. Het is ook niet, je zegt het goed, want vorig jaar hebben we deze discussie natuurlijk ook gehad. Dus wat dat betreft is het geen verrassing. Maar ja, goed. Je hebt vrijdag ook gezien in de kwalificatie, hè, dat zo'n Perez in één kwalificatieheat gewoon 3 keer dezelfde fout maakt. Ja. En dan sta je in één keer 15 op zondag.
Ja, maar dat heeft echt te maken gewoon met talent. Daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon als een team aan jou vraagt of jij gewoon een 7 ronde wilt rijden. Ja. Hè, dat je dus door moet gaan. En je krijgt het niet voor elkaar met zo'n auto. Met zo'n auto, ja, dan is het gewoon echt niet slim.
Nee. Nou, ik denk dat Max Verstappen, we hebben het natuurlijk voor 2 weken geleden over gehad. In Canada was het geen heel erg, Verstappen won, laat dat helder zijn. En van begin tot eind was het niet het soepelste weekend voor Red Bull. Maar ja, dit weekend was het toch wel weer erg indrukwekkend.
Ja, en het probleem ook nog eens daarbij is, Erik, natuurlijk, is dat je hebt ook mensen die er een beetje moedeloos van worden. Van altijd dat Max Verstappen. Maar hij is nou eenmaal zo'n hij zit nou eenmaal in die flow, zoals een Michael Schumacher dat we hebben gehad. En zowel een Lewis Hamilton. En dan heb ik al soms wel eens angst, hè, dat je dus zeg maar eigenlijk een soort ommekeer gaat krijgen, omdat hij te veel wint. Wat natuurlijk echt absurd is natuurlijk. Want ja, het is natuurlijk gewoon met alle respect iets fenomenaal wat hij doet. En hoe hij presteert en hoe hij tot alles tot het maximale drijft. Ook met de auto. Want kijk, je ziet een voorbeeld ervan. Je ziet gewoon een Perez het niet doen met dezelfde auto. Dus het laat wel gewoon zien ook het kaliber.
Ja.
Nou vind ik ook dat je, als we heel eerlijk zijn, en daar hebben we het ook wel eens vaker met elkaar over gehad, als je gaat kijken naar die twee coureurs, kan je die ook niet met elkaar vergelijken. Ik zie Max meer op een die op dezelfde level zou kunnen komen, is bijvoorbeeld een Lewis, is bijvoorbeeld een Norris, Alonso. Ja, en die mis je wel gewoon naast hem. Maar aan de andere kant hebben we het ook zo vaak erover gehad. Wat gebeurt er als je een coureur pakt die gewaagd is aan Max? Hè? Dan krijgt Max dus ook gezonde druk, hè, of druk. En natuurlijk, dan kan iedereen roepen, ja, hij maakt iedereen af naast zich. Maar het kan ook zijn dat je een team creëert waar je dus hetzelfde kan krijgen. Bijvoorbeeld met Leclerc, met Sainz. Oké, nou gisteren is het natuurlijk goed verlopen met Sainz en met Leclerc. Maar als je gaat kijken door het hele seizoen en vorig jaar, is het natuurlijk gewoon dramatisch hoe vaak die mannen elkaar opnaaien. Ja. En hoeveel fouten ze maken doordat de druk te hoog is. En het enige waar het wel functioneert, is nog op dit moment natuurlijk die twee coureurs die echt aan elkaar gewaagd zijn. Is alleen bij Mercedes zie ik dat continu elke keer weer terugkomen.
Ja.
Dat Russell en Lewis Hamilton daar wel mee om kunnen gaan en wel kunnen presteren. Want je ziet gewoon vandaag staan ze gewoon weer achter elkaar.
Ja.
En weer met z'n twee volle punten scoren, terwijl de rest van het team dat bijna niet doet.
Nee, ik weet niet of Sainz het ook vond dat het goed ging, maar...
Godsamme, ja, weet je...
Die was eigenlijk dit weekend sneller dan Leclerc. Ja, Leclerc was natuurlijk in de kwalificatie snel, maar ook zondag tijdens de race in de eerste stint was hij langzaam. En zaterdag had hij natuurlijk helemaal niet voor elkaar.
Nee, maar kijk, die zaterdag had hij gewoon echt een slechte dag.
Ja.
Ik weet niet wat daar aan de hand was. En dat weet je natuurlijk dan nooit. Het kan zijn dat de coureur niet goed in zijn vel zit. Kan zijn dat je net een setje banden hebt wat gewoon echt niet op gang komt. Hè. Net,
ja, het is bij hem wel al de derde keer dat het gebeurt in deze omstandigheden. Met een opdrogende baan. En hij zei zelf eigenlijk ook dat hij niet wist waar het aan lag. Of wat hij moest aanpassen. Dus hij trok wel het boetekleed aan wat dat betreft. Hij gaf niet de schuld aan de auto of zo. Of aan gemaakte keuzes of aan de banden. Hij trok wel echt, hij keek wel echt naar zichzelf. Wat Leclerc natuurlijk wel eigenlijk altijd doet.
Altijd doet, ja. Maar ik ben niet helemaal eens met iedereen zijn analyse met Sainz. Omdat Sainz gewoon echt toch 3 DRS-zones had. Waardoor hij dus gewoon de aansluiting kon houden bij Charles. En als je later gaat bekijken. En zeker Charles die toch gezorgd heeft voor een beetje momentum in die race. Vooral die eerste ronde natuurlijk. En het pushen naar Max toe, dan vraag je toch wat meer van de banden. En dan is het toch wel makkelijker in de Red Bull Ring om achter iemand aan te rijden met 3 DRS-zones. Hè. Dan win je zoveel tijd op die lange rechte stukken, dat je ook die aansluiting hebt. En op een gegeven moment zie je ook wel dat die afstand elke keer hetzelfde blijft. 6, 7, 8 tiende. Weet je wel. En ja, natuurlijk is hij een keer erbij geweest bij 3 tiende. Omdat natuurlijk een coureur natuurlijk niet foutloos altijd maar door de herping kan gaan. Of foutloos een bocht kan aansnijden. En dan merk je in één keer dat hij er dichterbij zit. Maar ik geloof niet dat hij de snelheid had als Leclerc in die beginfase. Ook al leek dat wel zo. Dus het is een beetje een troebelbeeld.
Zullen ze bij Ferrari misschien ook al geconcludeerd hebben. Als Sainz zoveel sneller was geweest, hadden ze hem toch wel positie laten wisselen, neem ik aan. Maar ja, je weet het niet. Maar,
100%. Ja, en dan had hij toch ook op eigen... Dan had hij toch makkelijk op eigen krachten voorbij kunnen gaan.
Als hij zo versnel was,
En dat kon hij niet.
Nee, dus maar omdat hij gewoon... zei van hij gaat je niet aanvallen. Dus je blijft erachter. Dus hij heeft het ook niet echt geprobeerd.
Later, hè? Ja, maar dat was pas later. Na een paar, na 10 rondes of 15 rondes dat hij erachter zat te kachelen. Dus op dat opzicht...
Ja, alleen die dubbele stop die zij maken onder die virtual safety car, die waren natuurlijk ook allebei heel traag. Allebei boven de 4 seconden. Leclerc en Sainz. En ziet dat Sainz daar toch wel weer terugvalt. Dan weer terugvecht. Ja. Maar ja, hij valt natuurlijk uiteindelijk na de race nog terug naar 6 vanwege die tijdstraf. Dus daar zou Aston Martin wel blij mee zijn met dat protest. Want je ziet toch dat die gewoon weer plekjes winnen. Hè? Alonso naar 5 en Stroll die pakt ook nog een puntje extra.
Ja, maar kijk, zij hebben het gewoon niet onder controle zoals bij Red Bull. En Red Bull is gewoon echt de laatste 10 jaar... Ja, ik denk wel meer zelfs. Gewoon 15 jaar oppermachtig met gewoon pitstops. Daar kan gewoon niemand aan tippen.
Nee.
Dat is echt ongelooflijk. Dan denk je eigenlijk bij mezelf, ja, wat zijn ze nou allemaal aan het doen dan? Wat zijn al die andere Formule 1 teams aan het slapen? Wat heeft Red Bull met zijn pitstops wat die anderen niet kunnen of niet zouden kunnen doen? Het is ongelooflijk. Er zit continu een verschil in van 15e tot een seconde soms, tot 2/3 tiende. Het is echt ongelooflijk. En dan denk je bij jezelf, ja, weet je, het is... Kijk, dat het 1 jaar, 2 jaar is, zou ik zeggen ja. Maar we praten gewoon over gewoon al van mijn tijd al vanaf 2007, 8, 9, 10, ga zo maar door, dat ze altijd de snelste zijn. Ja. En waarom kunnen die jongens het wel en de rest niet? Ze wonen allemaal in Engeland. Al die teams zijn bijna in Engeland, behalve natuurlijk Ferrari en dan Alfa Tauri en Alfa Romeo. Maar ze zitten allemaal aan die kant. Tegenwoordig met al die beelden die je hebt, kan je alles gewoon helemaal uitdokteren wat ze doen en welke handeling ze ook doen. Ja, voor mij is dat is eigenlijk net zo'n situatie als met die track limits.
Ja.
Is het toch ongelooflijk?
Ja.
Hoe kan dat?
Ja, ik denk dat Verstappen ook een rotsvast vertrouwen heeft in die pitstops, anders ga je niet nog even naar binnen op het einde.
Ja, en ik had daar een beetje gemengde gevoelens over. Ik begrijp Max. Aan de ene kant is het nu allemaal goed verlopen. Dus het is allemaal stoer om over te praten. En we zijn allemaal zo geweldig en al dat dingen. Dat klopt. En je ziet Dr. Marco ook glunderen. En iedereen glundert. Maar ja, die marge was natuurlijk niet genoeg. Het was maar 3-4 seconden.
Ik sprak wat engineers. GP en nog wat mensen. Ja, kijk, die zijn natuurlijk altijd wat conservatiever ingesteld misschien. Maar ja, GP zei, ik denk dat hij op die mediumband, waar die al op reed, dat hij ook makkelijk die snelste ronde had gereden. Alleen Verstappen was het daar niet mee eens. Want die zei, GP vroeg hem volgens mij om de banden een beetje af te laten koelen en een beetje rustig aan te doen, een paar rondjes, om dan nog een rondje te pushen. Maar Verstappen wil naar binnen komen voor die softs.
Ja.
Alleen, het is wel een risico. En je zet die monteurs natuurlijk ook onder druk. En dan kun je wel zeggen, ja, daar zijn ze voor getraind en ze kunnen het goed. En dat bleek ook wel. Uiteindelijk hebben zij gelijk. Alleen... Ja, je merkt toch een beetje dat uiteindelijk toch de coureur in dit geval beslist, zeker bij Red Bull. Want anders, ze willen hem toch een beetje tevreden houden wat dat betreft. Dat zei Helmut ook een beetje als een soort grapje. Maar als hij iets wil, dan gebeurt het toch.
Ja, en die en status levert. Heeft hij ook.
En hij levert, dus ja.
Ja, maar die status heeft hij ook. Ja. Dus hij kan het ook pushen en ja, hij creëert ook een beetje die angst naar het team. Dus het team denkt ook, het is nou eenmaal de beste coureur nu in het veld. We doen het wel. Maar kijk, om even een voorbeeld te geven. Als zo'n wheelgun nou een kleine millimeter of 2 millimeter niet genoeg op die wielmoer wordt gedrukt.
Ja,
dan zie je wel eens gewoon dat vonkenfestival. En dan draai je zo'n wielmoer dus gewoon helemaal kapot. En als je die wielmoer natuurlijk dan gewoon dol draait, dan krijg je dat wiel er niet meer vanaf.
Nee.
En dat zijn allemaal van die kleine dingen wat fout kan gaan. Als de andere bijvoorbeeld even de velg of het wiel even tegen de kap aanklapt, omdat hij net niet goed klaar staat. Hè. Dus zeg maar, je hebt van die kappen en die brake ducts allemaal. Ja, en niet te goed erop krijgt.
Ja.
Ja, dan heb je weer een probleem. Als die krik er niet goed onder gaat, of die laat hem per ongeluk vallen omdat er een hydraulisch probleem is en er ligt op de grond, dan verlies je zo in één keer 15, 20 seconden. Ja. Want ik bedoel, we denken er allemaal over na. En we zitten allemaal zo te kijken, zo op die bank. En ik dan gewoon lekker met een zak chips, paprika chips, Coca-Cola Zero. Ja. Lekker man. Ik ben ook helemaal oranje, dat zie je ook.
Ja,
gewoon
zit dat in je mondhoeken, ja.
En dan zitten we zo allemaal als een stelletje koekenbakken zitten te kijken. En dan denk ik, nou, dan gaan we wel lekker allemaal. Maar als je erover nadenkt, een seconde, ja, of een 2 seconden of 5 seconden wat je kan verliezen, dat is nog niet eens je blikje cola openmaken. dan ben je al langzamer. Kan je je voorstellen? Dus we praten er allemaal zo makkelijk over. Van even, ja, het is een secondetje sneller en dit en dat. Maar het is echt niks. Het is zo'n kleine fractie. Nee, en dan sta je gewoon niet bij stil.
En wat je zegt klopt natuurlijk. Vorig jaar in Austin, toen won Verstappen die race. Maar kun je nog herinneren, ook zo'n stop van... die duurde toen wel 10 seconden of zo. Toen ging het wel mis. Ja. Toen moest je nog een enorme inhaalrace of inhaalslag maken. Dat was dat weekend dat ze de constructeurstitel binnenpakten. Maar het kan altijd een keer gebeuren. En ga je dan dat riskeren voor 1 extra puntje? Want daar gaat het maar om, hè, terwijl je al zo ver voor staat. Alleen, ik denk dat het een beetje tweeledig is. Dat Verstappen denkt, ik wil het maximale eruit halen. En ik wil ook nog een beetje plezier beleven. En dat het ook nog wel weer even is van aan Perez. Zaterdag natuurlijk een incidentje de sprintrace gehad onderling. Nog even een klein kopje kleiner maken. Ik denk dat dat ook wel ergens meespeelt.
Ja, maar het is gewoon sportman.
Ja.
Klaar.
En je had ook kunnen denken, ik rijd er 2/3 onder, hè, onder die snelste tijd van Perez. Maar ja, het was gelijk een seconde.
Nee, maar Erik, als je een sportman bent, heb je een bepaald ego. En dan wil je gewoon laten zien dat je de allerbeste bent.
Ja.
En dan ben je niet eens meer druk bezig met Perez of wie dan ook. Je wilt gewoon even laten zien wat je hebt tegenover de hele wereld en tegen het hele Formule 1 circus. En dat is gewoon heel normaal. Dat heeft bijna elke coureur.
Ja.
En hij doet dat nu met een nieuw setje banden. Hij neemt het risico. Ja, het gaat allemaal goed. Het kan ook een keer fout zijn. Hij heeft die marge makkelijk. Ik denk dat hij gewoon makkelijk wereldkampioen wordt. Dus hij heeft die marge. Je ziet gewoon dat die andere teams echt alles eruit de kast moeten halen om een klein beetje een aansluiting te blijven houden. Maar ze zijn gewoon te ver weg.
Ja. We hebben Ferrari even beter gepakt. Laten we even kijken naar Mercedes. Hè? Hamilton, Toto Wolff meldde zich nog over de radio. Ja, Mercedes leek een beetje die opwaartse lijn te pakken te hebben. Maar dit weekend viel toch alweer zwaar tegen. En je ziet ook een Aston Martin dat eigenlijk nu een beetje terugvalt. Hè?
Ja, maar dat zijn allemaal auto's die natuurlijk allemaal gewoon meer downforce hebben.
Mm-hmm.
Dus een andere filosofie in downforce en drag. Dus dat betekent dat ze ook meer drag hebben. En je ziet gewoon dat die gewoon gigantisch veel snelheid tekort komen.
Ja.
Dat zie je gewoon echt op de rechte stukken. Je ziet ook bijvoorbeeld van Lewis Hamilton.
Ja.
Ja, maar Lewis Hamilton is gewoon een sitting duck. Als je ziet dat hij een beetje gevecht hebt met Albon. Of Russell ook. Je komt er gewoon niet voorbij. Je ziet op een gegeven moment dat de exit beter is uit de hairpin. En je ziet gewoon dat zo'n Ferrari gewoon nog steeds gewoon helemaal wegloopt. Het is ongelooflijk. En dat kijk, Ferrari was gewoon op dit circuit gewoon heel erg sterk. Ten eerste, die upgrade die ze meegenomen hebben, die zorgt gewoon voor minder drag, significant, minder drag. Nou, dat zie je, dat komt dan tegemoet in de topspeed. De topspeed hebben ze altijd al redelijk goed voor elkaar, want ze hebben een goede motor, sterke motor. En het is een auto die gewoon goed is met de mechanische grip, ook met tractie. Dus je ziet gewoon het aanremmen is goed. Je ziet dat ze laat remmen, dat zie je ook bijvoorbeeld bij bepaalde inhaalacties, bij Sainz. En dan zie je bij Leclerc dat ze gewoon laat kunnen remmen, dat ze buitenom kunnen remmen. En eigenlijk buitenom voorbij willen gaan, maar dat ze dat net niet redden. Maar je ziet gewoon, en je ziet gewoon de acceleratie eruit. Ja, dat is gewoon, dat zie je gewoon dat die Ferrari gewoon daar ijzersterk is.
Ja, ja, ik ben benieuwd hoe het op Silverstone en of Mercedes nog zelf gaat bekendmaken dat Hamilton zijn contract verlengt. En hoe de receptie van Verstappen zal zijn komend weekend op Silverstone. Want wat je aan het begin zegt, klopt natuurlijk wel. Dat is natuurlijk niet van vandaag of gisteren. Maar je gaat toch de situatie krijgen dat mensen, het algemene publiek, wil dat er iemand anders wint dan Verstappen. En je weet natuurlijk ook hoe een deel van het Engelse publiek kan reageren op Verstappen. Ik sprak iemand van de Formule 1 top. Die was eigenlijk wel blij dat Hamilton dit weekend niet in de top 3 stond. Omdat ze dan waarschijnlijk weer het geluid naar beneden hadden moeten draaien, het volume. Omdat ze bang waren voor boegroep vanaf de tribunes. En ja, dat zou komend weekend andersom natuurlijk ook, dat gevaar zal er ook zijn.
Ja.
En dat is natuurlijk niet het beeld dat ze willen. Maar ja, ik denk niet dat je het gaat voorkomen. Overigens moet ik wel zeggen, we kunnen ook, weet je nog, vorig jaar al die berichten over die Nederlandse fans die zich hadden misdragen. Ik heb dit weekend helemaal niks gehoord. Er waren ook al flink wat maatregelen getroffen, maar dat is denk ik wel ook wel het vermelden waard. Dus zijn er vaak als de kippen bij als het heel slecht gaat, als er dingen gebeuren. Maar ik heb dit weekend echt niks gehoord.
Nou ja, en weet je wat ook het geval is, Erik? Kijk, er zou best wel wat gebeurd zijn, want anders is het niet over gesproken. Dat kan, hè?
Tuurlijk,
het
bij
kan
zo'n ook grote groep mensen gebeurt er altijd wat, hè?
Maar het kan ook zijn dat het overdreven is, een beetje. Laten we er eerlijk zijn. En je weet hoe fijn iedereen vindt om een stukje te schrijven, om daar wat over te zeggen en al die dingen. Ik was er niet bij, dus ik kan er niet over oordelen. Jij was daar wel, vorig jaar. Maar ik weet niet, heb jij nou echt mensen gesproken vorig jaar dan ook echt die dat mee hebben gemaakt?
Ik ben natuurlijk wel een buitenstaander wat dat betreft, want ik zit niet in die, op die tribunes. Maar ze hadden voor dit jaar wel voor het eerst, ik wist ook niet dat dat altijd wel mocht, dat je niet je eigen bier mee mocht nemen, de tribunes op. En alle tassen werden gecontroleerd. Je hebt veel minder fakkels gezien, hè? Weet je nog, vorig jaar was het hele, in die laatste ronde was het alleen maar een oranje zee over dat circuit. Dat heb je nu bijna niet gezien. Dat soort dingen hebben ze wel iets beter onder controle. Maar het ging natuurlijk om lastigvallen van mensen en zo. Maar ja, goed. Nee, wat je zegt. Kijk, een paar Twitterberichten en het wordt opgepikt. En het is een groot verhaal, hè?
Ja, ja. Vond je van de start? We zijn van links naar rechts gegaan.
Nou, weet je, wat ik wel heb in zo'n weekend. Ik weet niet wat jij is. Maar je moet helemaal goed nadenken van welke start, welke kwalificatie. Ja. Op zondag moet ik echt kijken van wie staat er waar op de grid. Want ik ben dat alweer kwijt van die vrijdagse kwalificatie. Nou, ik vond het een leuke start. Omdat ik vond het leuk dat Leclerc de aanval zocht.
Ja, vond ik ook.
En hij weet natuurlijk dat het zijn enige kans is. In die eerste ronde. Wat Verstappen natuurlijk zelf ook vaak heeft moeten doen. Andersom. Dat vond ik wel leuk. En dan dat Max ook even een tandje bij moet zetten. Dat is
ja,
mooi.
Had ik ook.
Ja.
En, het viel me ook op. Het is toch wel mooi altijd Oostenrijk met die eerste bocht. Het is toch een beetje chaos. Ja. Ondanks dat ze elkaar toch proberen te vermijden. Je merkt wel dat iedereen wat rustiger doet. Behalve Tsunoda. Die gaat er lekker in. Ja, dat is top toch. Maar dan heb je nodig in zo'n veld. Anders gebeurt er echt helemaal niks. Maar die was een beetje overmoedig. Een beetje overmoedig. Maar die ging er wel lekker in. Daarna bocht, wat was 4, ging die ook wel lekker. Ging net iets te snel voor zijn setje banden. Maar er gebeurt wel wat. Maar je ziet toch wel dat hij dan toch weer terugkomt. Hij heeft dan ook wel weer acties. Bijvoorbeeld waar hij helemaal buitenom ging, geloof ik.
Ja.
Volgens mij was dat met Magnussen en zo nog een andere, moet ik even op mijn hoofd nog. Maar net wat jij zegt, op een gegeven moment is het in zo'n weekend gewoon zoveel informatie, omdat je ook gewoon met die sprintrace zit, die qualifying op vrijdag, en op een gegeven moment weet je gewoon helemaal niet meer wat is gebeurd. En dan denk ik, oh ja, die start, dat was wel een mooie actie. Maar dat dacht ik bijvoorbeeld ook met, nou, als je eerst eens gaat kijken naar die sprintrace bijvoorbeeld, dat vond ik ongelooflijk, die Norris, ja, weet je, door die actie van het begon natuurlijk bij Perez, hè? Max die ging in een hogere versnelling, had die wielspin, waardoor Perez die mogelijkheid had om ernaast te komen. Nou, die Perez, die vergooit het eigenlijk weer met de exit uit bocht 1. Hè, waardoor hij zo wijd komt dat je ziet dat hij gewoon met een pak power oversteer eruit komt. Hè, helemaal dwars. Waardoor Max de mogelijkheid heeft om hem gelijk naast te steken. Nou, dan zegt hij het momentje van ik zie je niet, ik zie je wel, ik zie je niet, ik zie je wel. Dat is altijd moeilijk in te schatten. Aan de ene kant zegt ja, hij ziet het wel. Maar aan de andere kant, als je tegenwoordig die auto ziet, vraag me nog wel eens af of ze iets in die achteruitkijkspiegel kunnen zien. Dat is echt ongelooflijk. Wordt steeds kleiner. Kijk, en dan krijg je, dat vind ik wel mooi. Dan krijg je een momentje van Max. Die wordt me toch een partij agressief en boos. In die auto. Zo verschrikkelijk. En die jast hem er even naast in die tweede bocht of derde bocht. Dus derde bocht volgens mij. Ja, maar weet je, dat vind ik ook zo idioot van Formule 1. Ja. Een fucking bocht die je gewoon vol gas neemt. Dat dan in één keer een bocht wordt. Voor ons helemaal niet eens een bocht. Maar oké, in ieder geval.
Ja.
Dus dan komt hij aan in die bocht 3. Met een pak agressie en stoom uit zijn oren. Dat zie je gewoon. Je ziet gewoon rook eruit komen. Klapt hij hem ernaast.
Even staan.
En dan gewoon ook nog een klein stukje breaking oversteer moment. Dat hij een klein beetje moet corrigeren. En dan remt hij hem toch een pak dood. Dat die Perez gewoon zijn koppeling in moet drukken.
Ook wat maak jij nou? Want hij rijdt door dat gas in die omstandigheden. Dus het leven is gevaarlijk.
Ja, levensgevaarlijk. Kom, we zitten allemaal in Formule 1. Alles is levensgevaarlijk. Als je al instapt, is het levensgevaarlijk. Maar wat gebeurt er nu? Dat vind ik echt geweldig. Dus aan de ene kant geeft hij dus eventjes Perez een pak op zijn sodemieten. Maar dan verkloot hij eigenlijk de complete race van Norris.
Ja,
maar compleet.
Dat zei hij zelf die verloor 3 posities.
Helemaal.
Ja.
Nou, het is echt verschrikkelijk. Dus die Norris die denkt, wat gebeurt hier nou? Die moet zijn koppeling pakken. Die komt bijna in een anti-stol. Die kan geen kant op. Laat zijn koppeling weer gaan. Wilt snel gretig op het gas. Staat dan ook nog eens een keer dubbel pech. Komt hij met zijn achterwielen op die curbstone. Kan gewoon niet weg accelereren. Wordt er gewoon door iedereen voorbij gestoken.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk bocht 4. Die was ook natuurlijk mooi. Toen ging Perez weer een heldenactie. Die denkt, ik ga het weer proberen. Die kan gewoon niet insturen. Hij laat hem gewoon zo recht doorlopen. Ja. Dat hij ook nog eens een keer gepiepeld wordt door die Hulkenberg.
Ja.
En dan denk ik bij mezelf, en dan denkt hij, en ik denk op een gegeven moment na het eind van de race, dat is zo mooi, denkt die Checo, oh, ik moet even goed praten. Ja, ja. Wat een ongelooflijk mietje. Ik had gewoon tegen die Max gezegd, joh, luister eens, ik heb je eraf gedouwd, maar jij douwt me 2 keer eraf. Weet je, gewoon vol hap, gewoon die actie met z'n tweeën. Maar nee, dan denkt hij bij zichzelf, oh, ik moet oppassen voor mijn job.
Ja, camera's.
Want ja,
erbij.
Max is de nummer 1 hier, ja. Zo. Ah, Max, ja, ik zag je echt niet, sorry, dit en dat. En dan neemt hij die andere 2 akkefietjes, terwijl Max hem gewoon helemaal gewoon eraf drukt gewoon. En gewoon dat hij niet in kan sturen, dat hij gewoon eigenlijk stil moet staan, is stationair. En dan neemt hij dat verlies.
Ja.
Nou, dan had ik gewoon tegen Max gezegd, joh, luister, jij hebt mij eraf gedrukt, maar jij doet het even 2 keer zoveel.
Ja.
Dan had ik wel even willen zien dat ze gingen spelen.
Ook dat, daar bleek wel weer wie de basis bij Red Bull. Ik wil nog even, wat je zegt, het leven is gevaarlijk, anders moet je niet instappen. Ik wil nog even afsluiten met Dylano van het Hof, de 18-jarige coureur die zaterdag overleed op Spa-Francorchamps. Had ook al een flinke impact in de Formule 1 paddock, maar met name iets verderop bij de Formule 2 en Formule 3. Hè. MP Motorsport met name, maar ook veel coureurs die hem kennen. Ik weet niet of jij de beelden hebt gezien. Sommige mensen willen het niet zien, maar ja, is het nou, dat is een beetje discussie. Is het nou omdat Spa-Francorchamps zo gevaarlijk is, of omdat had er onder die omstandigheden gewoon niet gereden moeten worden?
Weet je, allereerst is het natuurlijk gewoon vreselijk nieuws.
Ja.
Nou, wat dat voorop stellen, maar echt vreselijk. Dit laat maar weer zien. Dat we toch weer met z'n allen weer even gewoon wakker geschud worden hoe gevaarlijk de sport is. En hoe goed de FIA en hoe goed iedereen en alle teams hun best doen om de autosport zo veilig mogelijk te maken, zie je dat toch altijd weer een ongeluk in een klein hoekje zit. Wat laten we nou eens eerlijk zijn, een situatie waar gespind wordt op een rechte stuk gebeurt niet vaak.
Nee.
Dat zijn momenten bijvoorbeeld waar je te maken hebt met een soort bepaalde aquaplanning. Hè? Dus dat die vloer zeg maar in een soort rivier komt, in een plas water. En dan ga je dus als het ware drijven. En dan kom je in dit soort situaties terecht. Of situaties waar het zicht gewoon slecht is.
Ja.
Weet je, het is zo'n hype geworden met Max. In Nederland, dat er zoveel jonge talenten bij zijn gekomen die allemaal willen racen. En dat er soms niet stil wordt gestaan bij dit soort ongevallen. Wat natuurlijk verschrikkelijk is en afschuwelijk is voor ouders. En ik wens ook echt iedereen die om hem heen is en zijn dierbare familie en alles ook.
Ja, dan sluit ik me helemaal bij aan. Het beste
en ja. Sorry voor hun ongelooflijke grote verlies.
Ja. Kijk, het is natuurlijk wel, de sport wordt veiliger en veiliger. Alleen, ja, het blijft toch een gevaarlijke sport. En kijk, ik was het wel met Verstappen eens. Je kan wel heel makkelijk naar Spa-Francorchamps wijzen, naar het circuit. En het is natuurlijk een gevaarlijk circuit. Het is een gevaarlijk punt. Alleen, ik denk dat het meer de omstandigheden zijn, ook zo laat in de race, onder die omstandigheden nog herstarten. Ja, dan moet je jezelf natuurlijk ook afvragen als wedstrijdleiding of dat goed is geweest. Ik denk dat de vraag stellen eigenlijk dat je hem ook al beantwoordt. En het is natuurlijk ook zo, kijk, een circuit als een Jeddah, dat is echt niet minder gevaarlijk, hè, met al die blinde bochten. Alleen omdat het daar nog niet op die manier is fout gegaan, hebben we het er nog niet over. Maar het is vaak wel zo, als het 1 keer wel fout gaat op die manier, dan hebben we het er pas over. Maar je moet het ervoor eigenlijk al over hebben. En dat is natuurlijk een beetje wat er nu weer gebeurt. Er moet actie ondernomen worden. En niet pas achteraf als er iets gebeurt.
Maar weet je, het is Erik. Het zijn allemaal woorden. Maar je kan niet een circuit veilig maken.
Nee, je kan het nooit 100% veilig maken.
Ja. Maar je kan dit nooit voorkomen.
Nee, maar je kan in deze situatie kun je de coureurs wel in bescherming nemen. Jonge coureurs, een vol veld met al die spray en het slechte zicht. Er hoeft maar 1 keer mis te gaan. Het is niet de eerste keer dat daar gebeurt dat je zoiets kan voorkomen. In dit geval had het gewoon gekund door niet te gaan racen.
Nou ja, ik ben het met je eens. Ik ben het oneens met je. Omdat dit soort situaties, het zijn altijd stomme ongelukken wat een dodelijke afloop heeft.
Ja.
Altijd.
Ja.
Dus het is nooit iets wat gewoon normaal wordt afgespeeld. En alle scenario's worden altijd berekend. Maar het is wel vaak natuurlijk Eau Rouge. Kijk, Eau Rouge is natuurlijk omhoog. Is en blijft natuurlijk een gevaarlijke bocht. En ja. Zeker in de regen. Kijk, met droog begint het nu met Formule 1. Is het allemaal makkelijk vol gas. En met GP2, met Formule 3 en Formule 2. Ik weet het, sorry, Formule 2, Formule 3.
Ja, bijna ook
ga zo maar door.
Ja,
maar met de regen blijft het toch tricky. En als je dan gaat kijken naar die uitloopzone daar, is die gewoon niet genoeg. Want als je daar eraf gaat, dan word je altijd teruggecatapulteerd. Weet je, je komt altijd terug weer op dat circuit. Weet je, als je eraf gaat daar, moet je gewoon ook niet meer terug kunnen komen bij het circuit.
Nee.
Maar het probleem is gewoon, het is, wij willen een sport zo veilig maken dat dit soort dodelijke ongelukken niet meer gebeuren. Maar dat is onmogelijk. Want je hebt te maken met snelheid, met hoge snelheden. En het wordt al steeds veiliger als je gaat kijken. Maar er zit nog steeds altijd een ongeluk in een klein hoekje. En laat dat ook gewoon voor iedereen zijn. Als jij je kinderen of als je zonen, wat dan ook, allemaal daaraan meedoet, dan zijn dit de risico's die er zijn. En natuurlijk, het gevaarlijke ervan is, je denkt daar nooit over na en je wilt er niet over nadenken. En ik ben blij dat mijn kinderen niet die passie hebben. Ik heb ze laten karten. Ze vonden het leuk. Gelukkig regende het. Het was oké, fijn. Ik ben geen pusher. Je ziet ook wel veel families, niet allemaal, maar veel zeggen, ja, hij wou het allemaal zelf. Ja, weet je wel, dikke, weet je wel, vinger. Wou het allemaal zelf. Er komt toch een bepaalde push. Het is gewoon, als je je commit aan zo'n sport, dan weet je dat dat kan gebeuren. Alleen het probleem is dat al die ouders dat allemaal uit willen schakelen, dat niet gebeurt met hun kind. Maar dat zie je nu. En dat praat niks goed. Maar we moeten niet denken dat de autosport gewoon veilig is en dat er niks kan gebeuren. En dat vind ik het verschrikkelijk van. Maar je kan er gewoon niks aan doen. Ja. Maar weet je, mijn kinderen kunnen ook vandaag naar buiten lopen. We hopen echt, in mijn fingers crossed. Je ziet ook met Michael Schumacher. Laat maar kijk wat daar gebeurt. De man heeft een gigantische, geweldige carrière gehad. Een van de meest succesvolle sporters in de wereld. En gaat skiën en helpt een ander kindje. En skiet weg en het is over. Het is game over. Hij ligt in een thuis in een privé hospital als een kastplantje en kan weinig. Ja, het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk.
Ja.
Maar dat is de sport. Maar het kan ook gebeuren, laten we eerlijk zijn, ook met voetbal. Ik bedoel, met voetbal kunnen ook dingen. We zien ook daar dat ze hartkloppingen krijgen, dat ze op het veld neervallen, omdat ze door zijn wezen trainen, terwijl ze een beetje grieperig waren, dat die hartspier het gewoon niet aankon en dat er een ontsteking plaatsvindt. Het gebeurt overal. Alles wat tot het limiet wordt gedreven, en dat is in het algemeen altijd sport, gebeuren dit soort dingen.
Ja, nou ja, in ieder geval nogmaals sterkte voor alle nabestaanden en intimi. Hè? Dus, en het is inderdaad weer een bevestiging dat het hoe gevaarlijk deze sport en hoe cru deze sport en vreed deze sport kan zijn. Chris, bedankt voor je tijd. Jullie bedankt voor het luisteren. We zijn er volgende week alweer, hè? Na de Grand Prix van Engeland. Dus dan weer frisse fruitig, denk ik, Chris.
Ja. Okay. Mag ik nog één ding zeggen? En ik weet dat je dat nooit wilt.
Ja, we moeten nu wel afronden. Maar
ja, weet ik. Marieke is allemaal een beetje.
Geef een half minuut.
Het probleem was dat Erik was te laat vandaag. Dus we hadden zo'n slot en het loopt allemaal uit. En bij de Telegraaf zit alles volgeboekt. Dus het was of over 2 weken dat we deze podcast op konden maken of nu.
Enige correcties die niet. Ik wou nog eventjes. Christian was te laat. Jullie bedankt voor het luisteren.
Nee. Hou die poes even naar beneden. Ik wou nog even één ding. Ik wou nog even het gevecht tussen Sainz en Perez. Vond ik een mooi gevecht in de race. Net zoals Leclerc en met Max natuurlijk in de beginfase. Maar dan zie je toch die slimmigheid van een Sainz. En dat die Perez er continu naast zit met die DRS-zone. Heb je dat gemerkt? Dat die DRS-zone natuurlijk bij het aanremmen van bocht 3. Dat elke keer Sainz er zo slim was eventjes naar de binnenkant te duiken en iets te liften. Waardoor Perez elke keer over die DRS-detectiestreep ging. En dat hij daardoor gewoon toch weer 2-3 rondes ervoor kon blijven. Omdat natuurlijk dan het rechte stuk weer van bocht 3 naar 4. Dat hij daar zijn DRS-zone had. En dat vond ik wel mooi om te zien. Dat dit was eigenlijk eindelijk een keer een redelijke goede race van Sainz. Omdat ik vind gewoon dat hij het hele seizoen het gewoon nog steeds niet heeft laten zien. En dat hij toch te onder doet van Leclerc.
Ja, nou ja, hij gaat naar Silverstone en won die vorig jaar. Dus misschien is dat nog een extra boost voor hem komend weekend. Chris, bedankt voor je tijd. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. We zijn er volgende week weer, dus graag tot dan.
Erik, kijk even nog. Al die stress. Ik heb hier 2 pagina's helemaal vol.
Ja, je blijft het maar lullen over die. Dan ga je denken over Schumacher en zo.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.